Jongens en meisjes, gemeente, welkom in deze dienst. Ook de luisteraars via het internet, hartelijk welkom. De voorganger deze middag is dominee Floor. We hebben 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor gereformeerde zendingsbond. De tweede collecte is pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor beheer kerkelijke gebouwen. Ik heb 1 mededeling. Op de Deovalente donderdag aanstaande zal 19:30 s'avonds de gemeenteavond gehouden worden. Waarin we de 6-jaarlijkse stemming zullen houden en spreken over het nieuwe beleidsplan. Voor informatie verwijzen we u naar de kerkbode. Een ieder van harte welkom. De voorzang is Psalm 25 vers 7. En namens de kerkraad mag ik u een gezegende dienst toewensen.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij mogen samen ook deze dienst, als een dankzeggingsdienst van het heiligavondmaal, voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 77 en daarvan het 8e vers. Dat is een bijzonder lied ook, als we gaan kijken naar de woorden die daarin doorklinken. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen wie. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij. Staat ook een beetje in het teken ook van de figuur Lazarus, die we vanavond ook centraal zullen stellen. Hoe hij aanlag met Jezus en wat er ook allemaal gebeurde in zijn leven. We zingen met elkaar Psalm 77, het 8e vers. Gemeente, we willen ook deze avond in gemeenschap met de kerk ook van alle tijden en ook van alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de 12 artikelen. En daarna zingen wij van Psalm 19 en daarvan het 5e vers. Des Heren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid. Daar ze al de onwaarheid haat. Psalm 19, vers 5, na de geloofsbelijdenis. Ieder spreekt met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven en nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen. De levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Een gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. En de wederopstanding des vlees, dat is van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen we ook samen bidden om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heere, getrouwe en eeuwige God, Vader van onze Heer Jezus, wij komen uw naam ook hartelijk dankzeggen dat u ons weer bij elkaar hebt gebracht voor de tweede keer ook op deze dag. Wat ook mag staan in het teken van dankzegging op het heilig avondmaal, dat vanmorgen in alle rust en vrijheid ook weer bediend mocht worden. Waardoor u naast het woord ook door het sacrament het geloof wilt versterken. En Heere, dat is de goedheid van u. U wilt ons leven ook onderhouden. En u wilt het leven ook opwekken door de verkondiging van het evangelie. U weet ook hoe we in het leven staan, jongeren en ouderen. We kunnen wel eens zwaar in de kerk zitten, maar toch dat we eigenlijk niet precies weten hoe het allemaal zit. Dat we zelf die persoonlijke relatie ook nog niet kennen. Maar Heere, wil zelf met uw geest dan ook zo werken dat het woord voor ons gaat leven. Dat het ons zal gaan aanspreken. Dat we gaan merken dat u ons kent. En dat u ook antwoorden wilt geven op de vragen die wij hebben. Ja, vervul ons ook met uw geest en stort de liefde uit. En laat zien, Heere, wat er schort ook in ons leven. Want dat ontdekken we toch ook bij het luisteren naar uw woord en naar uw stem. Dat er in ons geen goed wordt gevonden. Dat we in zonde zijn ontvangen en geboren. En dat we ook aan allerlei ellende onderworpen zijn. En wat is het dan toch ook een evangelie van genade, dat u zondaren zoekt. Dat u mensen die vastgelopen zijn, die wanhopig zijn, die misschien gedreven door angst ook hopen en bidden om rust en vrede in hun hart en in hun ziel. Dat u dat schenken wilt en geven wilt, want zo is toch ook uw aanbod van genade. En zo wilt u ook ons de belofte aanreiken. En geef, Heere, dat ons hart ervoor open gaat. Ja, open springt. Dat we gaan ontdekken de kracht van dat woord. Dat ons vrede geeft en eeuwig leven. Bewaar ons dan ook, Heere, voor een onverzoend sterven. Daar spreekt uw woord toch ook over. Ja, ook mensen die godsdienstig en religieus zijn. Die worden soms ook ernstig gewaarschuwd. Zelfs leiders van de kerk. Zoals ook de Heer Jezus sprak tegen fariseeën en schriftgeleerden. Dat hij hun harten kende. Dat ze soms ook witgepleisterde graven waren. Hoe aangrijpend en hoe indringend. Maar geef, Heere, dat zo dan ons hart mag ontbranden in de liefde tot u. Dat wij bewaard worden voor hardheid, kilheid, koud. Dat we zo onverschillig worden voor het evangelie. En zo langzamerhand, maar zeker, de band met u losmaken. En Heere, dat wilt u niet. En daarom bid ik u in de naam van Christus, of u zo ons wilt aanspreken. Ook deze middag, waarin we ook weer stilstaan bij die geschiedenis van Maria, Martha en Lazarus. Hoe u daar ook aangelegen hebt aan de tafel. Hoe u daar ook gesproken hebt, gehandeld hebt. Hoe u het opnam voor uw kinderen. Ook wanneer ze beschuldigd werden. Als die macht van de vorste duisternis dichtbij was. En zo ook overal waar die liefde is, er een breuk in te maken. Maar u neemt het op. Dat de blijdschap niet zal worden weggenomen van uw kinderen die u lief hebben. Heere, wilt u zijn met hen, die ook misschien wel voor het eerst aan het avondmaal zijn aangegaan. Geef dat ze niet, Heere, worden aangevochten en bestreden, maar dat ze mogen wandelen in de vreugde. Dat u ook naar hen hebt omgezien. Dat ze de vrucht van mogen proeven. En ook anderen die zijn aangegaan. U weet, Heere, wat een ieder van ons ook nodig heeft om voor te gaan in het leven. We bidden u voor hen die meeluisteren via kerkradio of via het internet, ver weg of dichterbij. Waar men zich ook bevindt en zich men verbonden weet met deze gemeente. Wil ook daar, Heere, uw zegen schenken, u die immers niet aan tijd en plaats gebonden bent. Overal waar uw woord ook deze avond nog wordt verkondigd, Heere, breid uw koninkrijk uit. Ook in het midden van ons land en volk. We hebben de verkiezingen weer gehad. De uitslag gehoord. Hoeveel mensen, Heere, leven niet in onzekerheid. En hoeveel onrust en ook boosheid en irritatie is er niet. Geef, Heere, dat men het gaat zoeken bij u. De koning der koningen en Heere der heren. Wil ook daarin, Heere, werken. Dat ook uw koninkrijk wordt uitgebreid in ons land. Maar ook overal waar uw woord verkondigd wordt in de wereld. Ook op deze dag. Ze zullen komen toch. Naar uw woord en belofte uit alle volken, talen en naties. En het zal worden ook één kudde en één herder. Daar is alles op gericht en dat is uw toekomst. Heere, vergeef al onze zonden. Alles wat wij verkeerd doen in onze gedachten, met onze handelen. In ons spreken, in alles wat we doen. We struikelen zo vaak in vele dingen. Maar zie ons aan in het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat ons reinigt van al onze zonden. Geef een goede dienst. Iedereen die een bijdrage heeft te leveren. De organist, de ouderling van dienst, de kosters op de achtergrond. Allen die ook hier een taak hebben. Geef uw zegen. En wanneer we straks naar huis gaan. Dat we het zeggen kunnen. In onszelf of tegen elkaar. Het was goed vandaag. We hebben weer gehoord. Wie Jezus voor ons is. En wat Hij voor ons heeft betekend. Heere, laat zo uw woord in al zijn rijkdom opengaan. Wij bidden het u uit genade. Amen. Gemeente, wij openen samen ook het woord van God en ik wil deze middag ook lezen in afwijking van wat op het bord eigenlijk staat. Dat heb ik ook vanmorgen gelezen en ik zal ook dat gedeelte ter hand nemen. Maar ik lees met u voor de helderheid uit Johannes 11 en daarvan de versen 1 tot en met 15 en vervolgens vers 33 tot en met 46. Johannes 11, vers 1. Tot met 15. En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. En zijn zusters dan stuurden hem de boodschap: Heere, zie hij die u lief heeft, is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij: deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God ertoe verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. En daarna zei hij tegen de discipelen: laten wij weer naar Judea gaan. En de discipelen zeiden tegen hem: Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen. En gaat u daar weer heen? Jezus antwoordde: zijn er niet 12 uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar als iemand 's nachts loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is. Dit sprak hij. En daarna zei hij tegen hen: Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl ze dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten wij naar hem toe gaan. Dan lees ik vervolgens bij vers 33. Toen Jezus haar, Maria, dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei: waar hebt u hem gelegd? En ze zeiden tegen hem: Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. Sommigen van hen zeiden: kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? En Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot. Er was een steen opgelegd. Jezus zei: neem de steen weg. En Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de 4e dag. Jezus zei tegen haar: heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar ter wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd. Opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met luide stem: Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweedoek. Jezus zei tegen hen: maak hem los en laat hem weggaan. Velen van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan hadden, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Tot zover. Gemeente, de teksten ook voor deze middag vindt u in Johannes 12 en daarvan ook het 2e vers Zijn u bereidde daar een maaltijd voor hem en Martha bediende. En Lazarus was een van hen die met hem aanlagen. En ook vers 9 tot en met 11. Een grote menigte dan van Joden kwam te weten dat hij daar was. En ze kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden. Omdat omwille van hem velen van de Joden wegliepen en in Jezus geloofden. Voordat we daar samen ook over nadenken, krijgt u gelegenheid ook om uw liefdegaven te schenken in de dienst der offeranden. Ook van harte aanbevolen. Ook vooral de voorjaarszendingscollecte voor de Gereformeerde Zendingsbond. Omdat ook Gods Koninkrijk zijn voortgang zal hebben. En we zingen aan de verkondiging vooraf van Psalm 21, daarvan de versen 1, 4 en 13. Psalm 21, 1, 4 en 13. Gemeente, opnieuw mogen wij vanmiddag ook stilstaan bij deze drie mensen, Martha, Maria en Lazarus. Eigenlijk is dat toch wel heel bijzonder, deze drie mensen die niet getrouwd waren en toch ook met elkaar leefden, maar een bijzondere band en een bijzondere relatie hadden met de Heer Jezus Christus. En dat is eigenlijk ook mooi om dat te zien. En ik hoop eigenlijk dat u ook uit deze geschiedenis en jij er iets uit zal putten. Kan dat dan? Ja, dat kan. Dat je zo nauw verbonden bent met de Heer Jezus Christus. En we hebben gezien ook hoe bij Martha het een en ander naar voren kwam. Zij was een doener. En zij diende. Daar mochten we ook in de voorbereiding bij stilstaan. Maar in de avondmaalsbediening van deze morgen mochten we nadenken ook over Maria, die de Heer Jezus zalfde. En op een bijzondere wijze komt daarin ook de liefde van haar naar de Heer Jezus toe tot uitdrukking. En Lazarus dan, nu we bij elkaar zijn om nabetrachting en dankzegging te houden op het heiligavondmaal. Wat valt er eigenlijk over Lazarus te zeggen? Martha dienen. Maria zelf. En wat lezen we dan van Lazarus? Nou, daar lezen we dat hij ook een van hen was die met hem aanlagen. Hij lag aan met Jezus. Zoals dat toen de tijd ook gebruikelijk was, bij een maaltijd om aan te liggen. Wij tegenwoordig zitten aan tafel bij een maaltijd. Maar was het nou voor u en voor jou ook niet bijzonder? Dat toen vanmorgen daar de nodiging was en de tafel zoals die hier nu nog staat, dat u daar gezeten hebt, maar dat u met hem daar zat. Ja, ik weet het wel. Voor Lazarus was het zichtbaar dat Jezus zat. Maar wij geloven toch dat ook de Heer Jezus Christus door zijn geest in ons midden is. En dat hier Lazarus genoemd wordt, heeft natuurlijk zijn reden. Daar kom ik straks nog op terug. Dat daar de aandacht op wordt gevestigd. Lazarus lag ook aan. Maar voor ons denk ik dat het al even belangrijk is om dat te onderstrepen. Met hem aan te zitten. Hoe hebt u dat ervaren? Hoe was dat nu voor u? Was dat nou een gewoonte, net zoals u anders in de kerk zat? Of had u toch uw gedachten erbij dat u steeds zo dacht aan, wat heeft Jezus voor mij toch betekend in mijn leven? Dat denk je toch bijna. En dat als je daar zit en je ziet het brood wordt gebroken, de wijn wordt vergoten, dat het gaat over zijn gebroken lichaam. Hij deed dat voor mij. En wie zijn wij dan eigenlijk? Zijn we van die beste mensen? Zeggen wij van onszelf, ja, ik kom daar wel voor in aanmerking. Ik heb het zo goed gedaan in mijn leven. Nou, als we beter weten, dan zult u dat toch niet zeggen. Dan bent u toch juist ook, als het goed is, door de preekseeds weer aangesproken. Dat er in ons geen goed woont. En dat zeggen we dan. Maar hoe vaak heb je nou de Bijbel gelezen? Hoe vaak zijn we daar nou mee bezig? Moeten we onszelf dan niet beschuldigen dat we misschien soms veel te oppervlakkig leven? Dat we soms zo gemakkelijk aan een heleboel dingen voorbij gaan? Hoe is het met de ernst en de eerbied ook naar hem toe? Hoe gaan we daarmee om? Nou, dan zou je nou bijna gaan denken, dominee, nou gaat u weer een heel lijstje maken van dat je dit moet doen en dat moet doen en dat moet doen. Nee. Dan hebt u het verkeerd begrepen. Maar dat u beseft wie we zijn, Dat we beseffen met elkaar wat echt zonder zijn inhoudt. Dat willen we natuurlijk liever niet. We willen juist als een mooie man of vrouw tevoorschijn komen. Dat wij het wel zo'n beetje verdiend hebben om daaraan te zitten. Nou nee, niets van dat alles. Wij hebben het niet verdiend. En toch is dat die grote genade en de liefde van de Heer Jezus. Dat al bakken we er niks van. Dat hij dan toch zegt, kom tot mij. Want ik ben voor jou gestorven aan het kruis. Het is volbracht. Maar besef het dan wel. Besef het dan wel dat wij het niet verdienen. Maar dat dat juist zijn diepe liefde is. Lazarus lag met hem aan. U zat met hem aan. Denkt u dat wel eens bij uzelf? Als Jezus nou eens in levende lijven hier zou zitten. Hoe we dan zouden reageren. Wat zou onze reactie zijn? Het is goed om daar eens van tijd tot tijd, ook in die stille momenten die we hebben voor onszelf, na te denken. Om ook zicht te krijgen op wie ik ben in het licht van Jezus. Lazarus was één van hen die met hem aanlagen. Het was een bijzonder groot wonder. Niet vanwege het feit dat hij ook een zonde was, net zoals u en ik. Maar er was iets gebeurd met hem. En daar gaan we ook deze middag even naar kijken. De naam Lazarus. En waar komen we die nou eigenlijk meer tegen? Je kunt natuurlijk gaan kijken naar het Oude Testament. Want de naam Lazarus is eigenlijk een afleiding van Eleazar. Nou, we komen een paar keer in het Oude Testament de naam Eleazar tegen. Namen bijvoorbeeld ook als de zoon van Aaron. Een priester en een opziener van de Levieten. In die zin was het wel een bekende naam, Eleazar. Hij kreeg ook de opdracht om het land te verdelen. Samen met Jozua lezen wij. En begraven in Gibea. Dat is één keer. Nog een keer komen we die naam Eleazar tegen, maar dan als een van de helden van David. Die een bijzonder gevecht heeft gevoerd, ook met de Filistijnen. Ook daarin komen we die naam tegen. We komen er nog een keertje tegen. Dat is weer een andere figuur, die heet ook Eleazar. En dat is de zoon van Abinadab. En dat is een bewaker van de ark van de Here. Dus die naam op zich is wel bekend. Dus in het Oude en het Nieuwe Testament komen we die naam ook nog een keer tegen als een bijzondere wetgeleerde. Die leefde ten tijde van die geweldige vervolging die Israël meemaakte onder Antiochus Epiphanes. Je vergeet de holocaust, zou je kunnen zeggen, van toen. Er was een wetgeleerde, die heette Eleazar. En in het Nieuwe Testament, nou dan komen wij dus die naam Lazarus tegen, hier in deze geschiedenis, maar nog één keer. En dat is bij de gelijkenissen die de Heer Jezus vertelt. En een van die gelijkenissen, nou ik denk dat de velen onder ons het wel kennen, behalve natuurlijk als u voor het eerst eens een keer in de kerk bent, en de Bijbelse geschiedenis niet zo kent en daar niet vertrouwd mee bent, dan kan het misschien een vraag zijn van waar heeft dit nu over? Maar de Heer Jezus heeft de gelijkenis verteld die we kennen als de rijke man en de arme Lazarus. Rijke man, geen naam, en Lazarus. Het is de enige keer dat bij de gelijkenissen die de Heer Jezus verteld heeft, hij een naam geeft aan iemand. Meestal was het een zekere man of iemand, een verloren zoon, een oudste zoon. Maar er wordt nooit geen naam genoemd, behalve in die gelijkenis. En misschien heeft de Heer Jezus dat wel gedaan om naar voren te laten komen deze man die zo arm was, die aan de poorten lag van die rijke man. Maar zijn naam, Eleazar of Lazarus, betekent God helpt. Nou, als jullie jongens en meisjes misschien niet alles kunnen onthouden van een preek, denk dan in ieder geval toch maar even aan die naam Lazarus. Dat is heel eenvoudig te onthouden. God helpt. Want in de preek, in de kerk, gaat het ook steeds over de Heere God die ons helpt. Die ook jou wil helpen. Al snap je misschien heel veel van de preken niet, dat kun je onthouden. God helpt. En daar moet je maar altijd aan denken. Ook als er wat gebeurt in je leven. Als je verdrietig bent of wat dan ook. Denk maar aan de naam Lazarus. God helpt. Nou, in de gelijkenis komt het ook naar voren. Die Lazarus heeft zijn hele leven een slecht leven gehad. Zoals de duizenden, miljoenen mensen, daar denk ik nog wel eens vandaag aan de dag aan. Kinderen die in een oorlogssituatie leven. Of in hongerend Afrika. En dan denk ik wel, oh, wat zijn wij dan rijk en verrijkt. We hebben geen enkele reden als het daarom gaat om te klagen. Terwijl er elders in de wereld kinderen huilen. Dat zijn allemaal Lazarusjes. Daar in Afrika en in het Midden-Oosten. Die er allemaal liggen. En God zijn oog doorloopt de ganse aarde. En hij weet als een rechtvaardig en een barmhartige God wat hij doet. En we mogen dat in Gods handen leggen. Maar God hoort hun geween. God helpt. Onthoud dat maar. In alle dingen van je leven. Maar nu even naar de Lazarus van vanavond, waar we het over hebben. Die broer, die niet getrouwd was. Misschien had hij wel eens een verlangen ernaar, dat hij nog eens een vrouw zou krijgen. Hij was altijd bij zijn zuster, bij zijn zusters. En we weten ook helemaal niet wat hij heeft gedaan in zijn leven. Dat wordt ook helemaal niet genoemd. En dat betekent eigenlijk dat het voor ons misschien ook niet zo belangrijk is om te weten wat hij gedaan heeft. Kun je wel nieuwsgierig gaan zijn. Maar we moeten het voorlopig doen met zijn naam. God helpt. Deze Lazarus. Daarvan lezen wij in het vorige hoofdstuk, dat heb ik ook vanavond met u gelezen, dat hij ziek wordt. Ja, dat kan in ieder overkomen. We zijn allemaal misschien wel eens een keer ziek geweest. Maar voor hem ging het wel door de diepten heen. Zoals er ook onder u wel mensen zijn geweest die in het ziekenhuis hebben gelegen. Die een behandeling hebben ondergaan. Die ook door de diepten heen zijn gegaan. Zal ik er doorheen komen? Zal ik het halen? Dat is altijd een ingrijpende gebeurtenis in uw leven. Als je ziek wordt. Wat kun je je dan machteloos voelen? En dan kun je misschien in je ziekte ook wel zeggen, Heere, help me. Dan kun je misschien iets ervaren wat het betekent voor Lazarus. Nou, zijn lieve zusters, die deden er alles aan. En ze dachten maar aan één ding, de Heer Jezus moet komen. Daarmee zijn we vertrouwd. Laten we een boodschap naar hem sturen. En ze sturen dan ook een boodschap naar de Heer Jezus. Ze zeggen het, die u lief hebt. Ah, dan nou krijgen we nog iets te horen van Lazarus, behalve zijn naam. We krijgen namelijk nu ook de informatie dat Jezus Lazarus lief heeft. En die zusters die weten dat. Zoals zij ook de Heer Jezus lief hebben. Maar dat de Heer Jezus ook Lazarus, hun broer, lief heeft. Heere, die u lief hebt. Is ziek. Dat moet u toch wat doen? Moet je toch raken? Je geeft toch niet zomaar die boodschap? En natuurlijk hopen ze dat de Heer Jezus zo gauw mogelijk komt. Hij die bemachtigd is om de ogen van blinde mensen te openen en lammen te laten lopen. melaatsen te genezen. Nou, die zou toch ook als de allerbeste medicijnmeester, de allerbeste dokter, ook hun broer kunnen genezen. En ze geven het aan wie u lief hebt. Zie je ook dat ze hebben ontdekt hoe de Heer Jezus lief kan hebben. Hebt u ook zo de Heer Jezus lief? Dat anderen het opmerken. Dat anderen het van u weten. Van jou weten. Die heeft Jezus lief. En we kunnen het wel merken. Jezus houdt ook van hem. Houdt ook van haar. Heb je dat persoonlijk in je leven wel eens ervaren? En misschien hebt u het wel vanmorgen ervaren. Toen u voor het eerst ook aan het avondmaal ging. Dat je niet kon blijven zitten. Maar dat het er toch van moest komen. Dat Jezus u jou lief hebt. Dat je het voelde en ervoer. Dat de geest je als het ware optilde. En je moest komen. Je moest zitten. Dat je het geproefd hebt. Jezus houdt van mij. Kunt u dat zeggen? Kun jij dat zeggen? Waar draait het om in ons leven? Of we weten dat Jezus van u houdt. Dat het zijn liefde is. Dat hij u opzoekt en wijze wil hebben. Dat u met hem aanzit. Zo ging die boodschap naar hem toe. Maar Jezus komt niet. Ja, daar zie je natuurlijk ook wel eens dat wat er ook gebeurt in je leven, het niet altijd gaat zoals je zou willen. Ik denk dat er heel veel mensen die gedachten toch wel hebben. En misschien daarvoor ook wel op die manier het geloof gebruiken. We gaan naar de kerk en als ik ziek ben, dan gaan we bidden of Jezus ons helpt. Maar zo hebben we het geloof niet te gebruiken. Natuurlijk mogen we bidden of de Heer Jezus ons helpt, zeker. Maar het gaat om meer. Het kan soms ook anders gaan in je leven, dat je niet onmiddellijk wordt genezen. Dat kan moeilijk zijn. Als je door een moeilijke periode in je leven gaat waarin... Ja, dan denk ik wel eens aan de mensen die bijvoorbeeld ook chronisch ziek zijn, niet naar de kerk kunnen komen, maar wel nu met ons meeluistert. En dan denk ik, ja, ik vind het ontzettend jammer dat ik niet naar de kerk kan komen. En waarom kan dat nou niet? Waarom ben ik nog niet genezen? Waarom moet ik met die handicap, met die chronische vermoeidheid, met die ziekte al zo lang tobben? Daarmee bezig zijn. Waarom hoort de Heer Jezus niet? U had het toch, dominee, over God helpt. Maar waarom dan niet? Nou, dat zien we hier ook bij Lazarus. Het loopt erop uit dat hij toch sterft. En oh, wat zijn Martha en Maria diep bedroefd. En ze kunnen het niet begrijpen waarom de Heer Jezus niet onmiddellijk kwam. Zo kunnen er dingen gebeuren in ons leven dat we het niet kunnen snappen en begrijpen. Dat zie je nu ook in het leven van Lazarus uitgetekend. Hij die ziek wordt, wordt niet genezen. En die ziekte loopt uit op zijn sterven. Dat hebben we gelezen met elkaar. Dat is ontzettend aangrijpend. Zeker voor zijn zusters, Maria en Martha. Maar u kent de geschiedenis natuurlijk zo goed, omdat we het gelezen hebben hoe de Heer Jezus daarop reageert. Hè? Dat de Heer Jezus in eerste instantie ook even afstand neemt en wacht. Want deze Lazarus, daar gaat wel wat mee gebeuren. Dat wordt het doel, dat wordt de bestemming van zijn leven. Misschien heeft hij daar wel een heel leven mee bezig geweest, dat hij dacht, waar leef ik eigenlijk voor? Waar werk ik voor? Of waarom kom ik niet tot een huwelijk? Of wat dan ook. Je kunt allemaal vragen hebben in je leven. En dat je bij jezelf denkt, wat is nou het doel van mijn bestaan? Waarom leef ik? Waar leef ik voor? Wat is de bedoeling van God met mijn leven? We lezen daar niks van, maar je kunt het je voorstellen. We krijgen alleen zijn naam, zei ik alleen maar, Lazarus. Maar wat Jezus nu doet in het leven van Lazarus, dat komt nu helemaal naar voren. Want zijn leven, hoe het geweest is, wat hij gedaan heeft, we weten het allemaal niet. Hij heeft misschien net zo'n leven gehad zoals u met uw werk, elke dag erop uit. En elke dag wat eten, weer thuiskomen, praten met zijn zusje. En zo ook dag in dag uit altijd maar doorgaan. Maar nu, die ziek is, nu die gestorven is, nu komt daar het moment. Waar alles in zijn leven opgericht is. Waarvoor hij geboren werd. En waarvoor hij het leven mocht ontvangen. Hij wordt ziek. Hij sterft. Maar Jezus kijkt anders en hij zegt tegen zijn discipelen. We gaan naar Lazarus toe. Ja, die discipelen die hebben er eerst helemaal geen zin in. Maar het is de vriend van Jezus. En wat de mensen dan ook zullen doen in Jeruzalem en dat ze hem stenigen willen. Wat de discipelen ook van zeggen, hij gaat. Hij wandelt in het licht. En hij zal overdag ook zeker niet zijn voet tegen een steen aanstoten of wat dan ook. Hij is het licht en hij weet wat hij doet. En hij gaat zeker naar Lazarus toe. Lazarus slaapt en de discipelen denken, het gaat over een natuurlijke slaap. Maar dan zegt Jezus het vrij uit om ze wakker te schudden. Nee, om jullie taal te spreken. Voor mij is het dat hij slaapt. Maar voor jullie is het onmiskenbaar. Lazarus is gestorven. Oh, wat een bericht. Wat een bericht. Lazarus is gestorven. Maar dan zegt Jezus er iets achteraan. Dan zegt Jezus ook dat er iets zal gebeuren. Wat staat in het teken van de heerlijkheid van God. Dat God aan zijn eer komt. Dat God groot gemaakt wordt als de bron van het leven. En dat ook het hele leven, inclusief zijn sterven, van deze Lazarus in het teken zal staan van de verheerlijking van God, de hemelse Vader. Daarvoor wordt Lazarus gebruikt. Nee, niet misbruikt, gebruikt. Lazarus wordt in dienst genomen, opdat de naam van God en ook de naam van Jezus groot gemaakt wordt en verheerlijkt wordt. Want daar gaat het om. Ook in het leven van Lazarus. Lazarus. Hij had Jezus al lief. Er was wat gebeurd in zijn leven. Hij was al opnieuw geboren. Wederom geboren. En Jezus had het gezegd. Iedereen die in mij gelooft, hoort gemeente ook de kracht van dat evangeliewoord. Die in mij gelooft, heeft het leven. Die zal de dood niet smaken. En dat is ook met Lazarus gebeurd. Hij sterft weliswaar. Maar als Jezus als de Heere God wil hebben, dat hij weer op zal staan, terug zal keren in dit aardse bestaan, dan zal hij daarvoor gebruikt worden, maar dan zal hij gebruikt worden tot eer van God. Daartoe is de bestemming van zijn leven. En krijgt Lazarus inderdaad een naam. God helpt. God helpt zijn zuster Martha. God helpt zijn zuster Maria. God helpt ook de mensen om de mensen, gemeente, want dat is de bedoeling ook, om ze te overtuigen dat Jezus de heiland is. Dat Hij de ware zaligmaker is. Dat Hij de macht heeft over de dood. En daarvoor wordt Hij Lazarus nu gebruikt. Nou, dat is de bestemming, zou ik willen zeggen, van Lazarus in zijn leven. En al het andere zal er geweest zijn en het zal zijn doel gehad hebben. Maar wij krijgen een blik in dit, in deze geschiedenis. Dat Hij tot eer van God mag opstaan, moet opstaan uit de dood. Opdat andere mensen door dit teken tot geloof komen, tot vertrouwen, tot inzicht. De Heere Jezus, die is de ware zaligmaker. Die is de enige waar we onze hoop en ons vertrouwen op mogen stellen. Ja, maar zegt u, moeten wij dan? Nee, niet iedereen hoeft eerst te sterven om dan ook tot zijn bestemming te komen. Er zijn misschien ook best wel andere dingen waarin u tot uw bestemming komt. Misschien gaat u wel door een moeilijke periode in uw leven heen. Dat mensen daarvan afweten, maar dat u ook op een gegeven moment die stem hoort van Jezus in uw leven. Die zegt, kom uit! Ik zou het met de woorden van Paulus kunnen zeggen, ontwaakt gij die slaapt. Sta op uit de dood. Word wakker. En geef dat je leven toch werkelijk in de handen van Jezus wordt gegeven. Dat je Hem gaat dienen. Dan kom je tot je bestemming en doel van je leven. En daar is de Heer Jezus gemeente nou altijd mee bezig. Als je je afvraagt, wat is het doel en de betekenis van mijn leven? Zal ik iets belangrijks gaan doen in mijn leven? Zal ik iets willen worden of wat dan ook? Is dat dan voor je eigen eer? Of is het dat je denkt, Heere, wilt u mij zo gebruiken dat het mag staan in uw dienst? Dat wil niet zeggen dat iedereen dominee hoeft te worden, zoals ik. Dat betekent ook niet dat iedereen ouderling hoeft te worden. Het kan ook in je eigen taak, in je werk, waar je ook zit of waar je ook staat. Maar dat je in je leven het ook zichtbaar wordt dat je niks zonder Jezus kan. En dat je Hem ook nodig hebt. Dan kom je tot je ware bestemming. Als je je werk, je arbeid, je huishouden of wat dan ook. Maar toch dat je dat met Hem doet. En dat je leven komt te staan in de verheerlijking van God. Dat er een glans over je leven komt te liggen. Dat alles wat je doet, dat je dat doet in liefde tot de Heer Jezus Christus. Dan komen wij tot onze bestemming van ons leven. Zoals ook hier Lazarus tot zijn bestemming komt. En wordt zijn leven, zoals dat bij hem tot uitdrukking komt, een getuigenis. Een getuigenis in de wereld. Jezus was heftig geëmotioneerd, hebben we gelezen. Dat hing natuurlijk samen met de dood die hij voor ogen heeft. En dat hij weet van dat aangrijpende dat mensen sterven. Dat is het loon op de zonde dat ooit in het paradijs had geklonken. En waar we tegenaan lopen, zo aangrijpend. Sterven is zo aangrijpend. Begrijpt u wel eens dat ik het wel eens niet kan begrijpen dat mensen dan soms heel gemakkelijk daaraan voorbij leven. Dan denk ik, oh ja, ze denken gewoon, oh die is opgestorven, die is ook voorbij, weer over. Dat is al een paar verdrietige dagen, maar dan gaat het gewone leven weer verder. En als ik dan altijd sta bij zo iemand die is overleden, dan denk ik, ja, daar ligt iemand. Leeft hij nou met Jezus? Dat hopen we natuurlijk. Dat het geval is, maar mensen staan er wel bij stil. Staan er wel bij stil dat we allemaal sterven moeten. En dat we allemaal voor God komen te staan. En dat we allemaal verantwoording moeten afleggen. Als ik daarbij stilsta en ik zou verantwoording moeten afleggen van alles wat ik gedaan heb. Ja, als ik dan zou kijken op mezelf, dan denk ik kan nooit voor de Heere God verschijnen. Maar ik weet van de genade die er is in Jezus Christus. Dat Hij mijn heiland is en dat Hij mijn zaligmaker is. En al heb ik daar dan aangezeten, ja als een zondaar. Ik heb niets verdiend, maar ik weet van zijn diepe liefde voor mij. Dat moeten we ontdekken. Dat moeten we leren kennen. Zo is het dat Lazarus wordt opgewekt uit de dood. Jezus is geëmotioneerd. Jezus weent. Het is de kortste tekst, zeggen we dan ook, in de Bijbel. Maar het laat zien dat iedereen diep onder de indruk is. En dat de mensen zeggen, kijk eens hoe hij hem lief had. Kijk eens. Maar het gaat, Heer Jezus, niet alleen om Lazarus, die hij ook uit de doden zal opwekken, maar om het aangrijpende van de dood en van het sterven. En daar zullen wij ook met elkaar meer en meer van doordrongen moeten worden. In het evangelie zit ook de notie van de diepe ernst van de dood en van het sterven. En als we die notie niet laten zien, als we daaraan voorbij gaan en oppervlakkig en onverschillig met de dood omspringen, hebben we dan het evangelie en de ernst van het evangelie wel voldoende begrepen. De Heer Jezus is diep ontroerd, omdat hij weet hoe verschrikkelijk de dood is, hoe verschrikkelijk ook het oordeel is. Hij die ook de levenden en de doden zal oordelen, hebben we beleden vanavond. Daarom heftig geëmotioneerd. Maar hij staat daar als de Messias en als de heiland. En hij zegt, wentel de steen af. Ja, dat kan toch niet? Hij ruikt al. Hij ligt al 4 dagen in het graf. Wentel de steen. Steen aan. Dan roept hij, Lazarus, kom uit. Lazarus hoort de stem van Jezus. Die stem is hem vertrouwd. Die stem wekt ook tot leven. Die stem wekt ook tot vertrouwen. Tot geloof in hem en hebt u die stem in uw leven al gehoord en jij. Dat hij je roept tot geloof en vertrouwen. Dat je je leven in zijn hand kan leggen. Daar draait het om. Lazarus, kom uit. En hij heeft het gebeden naar zijn vader. Opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. Ja, zo wordt Lazarus gebruikt, de bestemming van zijn leven, om ook andere mensen tot geloof te bewegen en te wekken. Wat ook hier gebeurt. Dat mensen verbaasd zijn. Wat gebeurt hier? Dit is unbelievable. Dat is niet te geloven. Dit is onvoorstelbaar. Dat hij dat kan. Is dat mijn koning? Ja. Dat is mijn koning. Die macht heeft over dood en over leven. En deze Lazarus als een teken gebruikt. Dat daar opstanding is. Ik ben de opstanding. Maar voor het volk dat daar stond was dat zo onvoorstelbaar. Het gaat natuurlijk als een lopend vuurtje. En iedereen spreekt erover in en rondom Jeruzalem. En mensen gaan gauw naar de fariseeën toe. Heb je het gehoord? Het is echt gebeurd. We hebben het met onze eigen ogen gezien. Het is niet in een hoekje gebeurd. Maar het is werkelijk waar. Hij is opgestaan en hij lag al 4 dagen in het graf. Ja, en dan zie je ook, gemeente, hoe de mensen hard kunnen zijn. Kijk, ik kan natuurlijk ook wel het evangelie vertellen. En ik probeer dat natuurlijk ook op een levendige wijze, opdat u daardoor wordt aangesproken en dat je er misschien wat mee kan en dat u erover gaat nadenken. Maar ja, je ziet ook dat sommige mensen zo hard zijn. Dat zie je bij de fariseeën ook, die schudden het van zich af. Ze worden nog harder. En ze besluiten, ja, dat hadden ze al besloten, maar om Jezus te doden en te grijpen. Maar nu ook Lazarus. Die komt ook op de zwarte lijst te staan. Die komt ook op de dode lijst te staan. Maar eigenlijk, zeg ik maar met Calvijn en ook anderen, hoe onzinnig is het. Als mensen echt niet het geloof kennen, dan kun je er alles tegenover zetten. Maar ze blijven in die duisternis wandelen. En ze blijven zich verharden, dat zie je. En dat is ook altijd en in elke tijd zo, gemeente, dat er altijd mensen zijn die toch het evangelie van zich afschudden. En toch ook zeggen, ik kan me dat niet voorstellen, ik begrijp dat niet. Alhoewel er zoveel getuigenissen zijn over Lazarus. En dat is dan niet alleen over Lazarus. U mag nog veel meer weten dan jij. Je mag namelijk weten dat Jezus zelf, die in het graf heeft gelegen, en dat hij zelf ook is opgestaan, wat met Lazarus gebeurde, om mensen over de streep te trekken en vertrouwen te hebben in de Heer Jezus. Het was nog een teken, maar wij mogen nog veel meer weten. Dat is het feit dat we mochten overdenken, het offer dat hij gebracht heeft. Maar hij die in het graf heeft gelegen en hij die is opgestaan en leeft. En dat evangelie mag verkondigd worden. Overhard u niet voor dat machtige evangeliewoord. Lazarus, hij is opgestaan, maar Jezus zelf is nadat hij gestorven is op de derde dag ook opgestaan. Hij leeft. En hij zit nu in staat aan de rechterhand des Vaders. Maar zit er nog één ding. Heb ik nog even wat laten liggen. Iemand zegt dan wel eens, dominee, maar hoe zal dat nou zijn met die Lazarus? Wat zou die nou gezien hebben? Daar lezen we niks over. Maar één ding denk ik, hij heeft, zoals Paulus zegt, onuitsprekelijke dingen gezien. Zoals ook Paulus opgetrokken is geweest tot in de hemel. Dat hij er nauwelijks over kon spreken. En je hoort wel eens verhalen. En die zijn ook wat dat betreft aannemelijk. Van mensen die een bijna doodervaring hebben gehad. En ze kunnen er soms jaren niet over spreken wat ze aan de andere zijde hebben gezien. Maar één ding weten ze wel. Er is iets. Er is iets na de dood. En dan is het eigenlijk ook dat sommige van de zulke die dat hebben meegemaakt niet meer bang zijn voor de dood. En dan moet je daar ook nog wel voorzichtig mee zijn. Want er zijn nog velen dat ik wel eens gehoord heb van bijna doodervaringen. Dat het soms altijd vaak een mooi verhaal is. Maar ik heb ooit ook een verhaal gelezen van iemand. Zeg maar, ik zag duizenden mensen daar rondlopen en zwerven. Troosteloos, vol verdriet. En ik voelde de opdracht om het evangelie te verkondigen. Dat er nog verlossing en heil is in hem, in de Heer Jezus Christus. En daarom is het ook dat we best wel eens mogen weten dat dat er is. Dat dat mogelijk is. Ook in onze eigen gemeente kennen we wel iemand die dat heeft meegemaakt en wellicht ook nu meeluistert. En daar ook nu over durft te spreken, na vele jaren, om toch iets te vertellen van wat hij doorgemaakt heeft. Maar het mag zijn ten diepste tot eer, niet van een mens die iets meemaakt in zijn leven. Want het gaat ten diepste dat Jezus Christus de macht over de dood heeft. Dat hij de dood heeft overwonnen. En dat er ook Niet alleen een aanzitten hier is en een aanliggen, maar dat hij het beloofd heeft. Dat hij de beetje de dankzegging opnieuw zal nemen. Als daar de tijd is waarin alle dingen ten einde komen. En hij met al degenen die hem hebben leren lief krijgen. Wiens leven in het teken van hem kan bestaan. Wiens leven tot bestemming is gekomen. Dat ze zagen dat Jezus hun leven stuurde en leidde. Dat ze daar ook mogen aanzitten. Aan de tafel met de heiland. Dan zullen we hem aanschouwen. Van aangezicht tot aangezicht. Die lieve heiland. Die zijn leven en bloed gaf. Om mij voor eeuwig te redden en te behouden. En daarom gemeente. Dankzegging, dankzegging. Niet alleen dat Lazarus mocht worden opgewekt als een teken, maar dat Jezus zelf ook is opgewekt en is opgestaan. Uit het graf. De dood heeft overwonnen. Gelooft u dat? Dat het ook voor jou is, voor u is. Hij biedt het aan. En hij hoopt zo dat u zegt, ja. Ja, ook voor mij. Ik geloof het. Ik twijfel nog wel eens. Maar toch. Het wordt steeds sterker bij mij. Dat ik mag weten. Dat hij mijn heiland is. Dat hij mijn zaligmaker is. Zo leef ik voort. Op mijn levensweg. Naar zijn eeuwige toekomst. Amen. Wij zingen gemeente van Psalm 30 en daarvan vers 1 en 7. 30, 1 en 7. Laten wij samen bidden en danken. Heere, barmhartige en getrouwe God. Wat bent u een heerlijk God. Wat laat u uw tekenen zien. Wat wordt uw Zoon Jezus Christus verheerlijkt. Wat mogen we weten van de rijkdom van het evangelie. Dat ook hij zelf is opgestaan en leeft tot in alle eeuwigheid. En dat hij doorgaat ook om zijn koninkrijk te bouwen en te regeren. Dat door zal gaan tot op de jongste dag. We bidden of u, Heere, al datgene wat niet goed was ook in deze dienst, genadig wilt vergeven. Geef dat we erover doordenken. Dat het ons bezig zal houden in ons leven ook wanneer we naar ons werk gaan, naar school, in onze bedrijven, in de verantwoordelijkheid die we hebben, in het onderwijs, in de advocatuur, in de rechterlijke macht, in het politiewezen of in onze bedrijven, overal waar wij geroepen zijn. O Heren, en dan weet u wat de bestemming is van ons leven. Laat daar de glans van uw tegenwoordigheid over ons leven er zijn. Dat ook mensen getrokken worden tot het geloof in uw Zoon. Dat we daarvoor gebruikt worden, dat het gezien en opgemerkt wordt. Daarom bidden we of u het rijk van de vorste duisternis ook wilt afbreken. Ook in het midden van de samenleving. En bidden of u toch ook, Heer, u wilt ontfermen over ons land en volk. Helpt u ook in de komende formatie die gehouden zal worden. Heer, we leggen het in uw handen. En we weten dat alles gaat naar uw toekomst. Uw koninkrijk komen. Maar we mogen toch ook alle zorgen en noden die er zijn in uw handen neerleggen. Sommige mensen kan het misschien ook een hele moeilijke dienst zijn, omdat ze herinnerd zijn. Ook aan het sterven in hun eigen familiekring. Van een vader, een zoon, een man, een vrouw. O, als Jezus er dan geweest was, waarom is dat bij ons niet gebeurd? Maar u weet alle dingen, Heren. Maar geef dat we door uw geest toch ook die kracht krijgen en die vertroosting die we nodig hebben. Altijd weer opnieuw om het van u te verwachten. En wil zo dan met ons meegaan. Daartoe hebt u ook het avondmaal toch gegeven, opdat we gesterkt zouden worden. Ook in de weg die u met ons gaat, soms door de diepten heen. Dat we ons vertrouwen op u mogen blijven stellen. En dat we het toch ook eens, Heren, bij u aan mogen zitten in de hemelse heerlijkheid. En dan zal alles ook geopenbaard worden en zichtbaar zijn. Hoe alles geweest is en dat uw genade daar toch doorheen schitterde en klonk. Wilt u zelf, Heren, ons nabij zijn, ook als we naar huis gaan. Wees met de jongeren. U weet wat zij nodig hebben in hun leven, op school, in hun relatie, of wat dan ook. We leggen het allemaal in uw handen. Heb dank voor deze zondag. Wilt u ons leven altijd leiden en sturen, Heren, opdat ook ons leven altijd mag staan in het teken van het leven met de Heer Jezus. Dat we ook hem en zijn weg altijd volgen. Hoe het ook zal gaan en hoe het ook zal lopen. Maar dat we altijd mogen staan in uw dienst. Wil zo ons ook genadig zijn en ontferm u over ons allen. Wees deze week met ons. Ook wat we in pastoraat doen. Of wat er ook op catechisatie gebeurt. Wat er gebeurt in de gemeenteavond. Kortom. Wil deze gemeente bouwen, deze gemeente ook verdiepen en geef dat velen getrokken worden tot uw dienst. Heren, hoort u ons in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil uit genade. Amen. Wij zingen tot slot gemeente van Psalm 52 en daarvan het zevende vers 52... En daarvan het zevende vers, het is een loflied. Ook tot onze goede God, mijn God, u zal ik eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan. En ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. 52 vers 7. gaat heen in vrede naar uw huis en ontvangt ook de zegen van de Heere, uw God. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen.